Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. We zingen het derde vers van Psalm 146. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 37 en daarvan de versen 1 en 2. Wees over het heil der bozen niet ontstoken, benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld, de trouw verdruk. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. 1 en 2 van Psalm 37. Na de 10 geboden van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus, zingen we ook het 3e en 4e vers van dezezelfde 37e psalm. Psalm 37, vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. En ook vers 4. Zwijg, goden, wacht op het eind van het Heere wegen. 3 en 4 van psalm 37. Maar wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het 3e en 4e geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, met onze handen gevouwen en gesloten ogen zoeken we het bij u. Hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio. En we danken u dat u een toevlucht bent en een toevlucht blijft. Midden in een wereld waarin het kan stormen en tekeer gaan, in het rijk van de natuur, maar ook als het gaat om terreur. Als het gaat om daden van moord en doodslag. Als het gaat om het meest erge wat maar denkbaar is en wat een angst en haat er gezaaid wordt. We zijn allen op de hoogte en het pakt ons allen aan. En toch de toevlucht genomen tot u. Omdat dat het beste adres is. Omdat u de allerhoogste majesteit bent. En omdat het enkel en alleen bij u goed toeven is. Heere God, daarom zijn we vanmorgen ook weer in uw huis te samengekomen rondom de open Bijbel. Om ons daardoor te laten leiden en bemoedigen. Opdat we niemand anders zien dan op Jezus Christus alleen. Die voorop gaat in ons leven. Die niet loslaat wat hij heeft volbracht. En daar mogen we het van hebben. We bidden u, schenk ons de tegenwoordigheid van uw geest, opdat we in ons samen zijn, het zij thuis of hier in uw huis, mogen merken dat u op het leven uit bent en niet op dood en verderf. Dat u uit bent op het leven met u en tot uw eer. Leer ons dat, elke dag weer opnieuw. Leer ons dat aan de hand van uw woord en ook aan de hand van de 10 woorden die we lazen uit de 10 geboden. Als we die overzien en we spiegelen ons leven daaraan, hebben wij het niet gemaakt. Hebben wij het er ook niet naar gemaakt. Heere God, vergeef het ons. Ons overtreden tegenover u, die hoge heilige God, tegenover onze naaste of tegenover onszelf. Vergeef het ons dat wat we u of elk ander misdeden en wil het wegdoen en ons juist leiden op de weg achter u aan. Neem ons zo in uw hoede, alleen dan zijn we wel geborgen. Wil ons horen, niet omdat wij het waard zijn of verdiend hebben, maar we bidden het van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij vervolgen met het lezen van de geschiedenissen van David en zijn toegekomen aan het lezen van 1 Samuel 25, de verzen 12 tot en met 35. David had een stel knechten gestuurd naar Nabal om wat eten los te krijgen, maar het is niet gelukt. Toen keerden de knechten van David om en gingen de weg terug. Ze kwamen bij David en vertelden hem overeenkomstig al deze woorden. David zei tegen zijn mannen, laat ieder zijn zwaard aangorden. Toen gorde ieder zijn zwaard aan en ook David gorde zijn zwaard aan. Ongeveer 400 man trok achter David aan en 200 bleven er bij de bagage. Maar een knecht uit het midden van de knechten vertelde dit aan Abigail, de vrouw van Nabal, en zei, zie, David heeft boden gestuurd uit de woestijn om onze heer te groeten, maar hij is tegen hen uitgevaren. De mannen zijn echter erg goed voor ons geweest. We zijn niet lastig gevallen en we hebben alle dagen dat we met hen omgingen toen wij op het veld waren niets gemist. Toen we de schapen weiden, zijn zij alle dagen dat wij bij hen waren een muur om ons heen geweest, zowel 's nachts als overdag. Nu dan, besef dit en zie wat u doen kunt, want het kwaad is ten volle over onze Heer en heel zijn huis besloten. Hij is een verdorven man met wie niet te praten valt. Toen haastte Abigaël zich. Ze nam 200 broden, 2 zakken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken en 200 klompen vijgen en legde dat alles op ezels. Ze zei tegen haar knechten, trek voor mij uit. Zie, ik kom achter jullie aan. Maar aan haar man Nabal vertelde ze het niet. Toen ze op de ezel reed en de berg afdaalde, door de bergwand aan het gezicht onttrokken, zie, toen gebeurde het dat David en zijn mannen haar tegemoet kwamen en zij ontmoetten hen. David had gezegd, werkelijk, ik heb voor niets alles bewaakt dat wat deze man in de woestijn heeft, zodat er niets gemist wordt van alles wat hij heeft. Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. God mag en nog veel erger doen met de vijanden van David, als ik van alles wat hij heeft, 1 man tot morgen overlaat. Toen Abigaël David zag, haastte ze zich en kwam van de ezel af. Vervolgens wierp ze zich voor David op haar gezicht en boog zich ter aarde. Ze viel aan zijn voeten en zei, och meneer, op mij rust de misdaad. Laat uw dienares toch spreken ten aanhoren van u en luister naar de woorden van uw dienares. Laat mijn heer toch geen aandacht schenken aan deze verdorven man, aan Nabal, want zoals zijn naam is, zo is hij. Nabal is zijn naam en er is dwaasheid in hem. Maar ik, uw dienares, heb de knechten van mijn heer die u gezonden hebt niet gezien. En u, mijn heer, zo waar de heere leeft en u zelf leeft, het is de heere die u verhinderd heeft tot bloedschuld te komen en dat u... en dat uw eigen hand u verlossing schenken zou. En nu, mogen uw vijanden en zij die kwaadwillend zijn tegenover mijn heer worden als Nabal. Welnu, dit is het geschenk dat uw dienares voor mijn heer meegebracht heeft, opdat het gegeven zal worden aan de knechten die mijn heer volgen. Vergeef toch uw dienares de overtreding, want de heere zal voor mijn heer zeker een blijvend koningshuis maken, omdat mijn heer de oorlogen van de heere voert en er al uw levensdagen geen kwaad bij u gevonden is. Wanneer er een mens opstaat om u te vervolgen en naar het leven te staan, zal het leven van mijn heer veilig zijn in de buidel van de levenden bij de heere, uw God. En het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren midden uit de holte van de slinger. En het zal gebeuren, wanneer de Heere aan mijn Heer zal doen naar al het goede dat hij over u gesproken heeft en hij u aanstelt tot een vorst over Israël, dat dit dan voor u, mijn Heer, niet tot struikelblok of tot aanstoot voor uw hart zal zijn, dat u namelijk zonder reden bloed vergoten hebt en dat mijn Heer zich zelf verlossing geschonken heeft. En wanneer de Heere mijn Heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienares. Toen zei David tegen Abigaël, gezegend zij de Heere, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend is uw raad en gezegend bent u dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen en dat mijn eigen hand mij verlossing geschonken zou hebben. Want zeker, zo waar de Heere leeft, de God van Israël, die mij verhinderd heeft u kwaad te doen, wanneer u zich niet gehaast had mij tegemoet te komen, dan was er van Nabal niet 1 man tot aan het morgenlicht overgebleven. Toen nam David uit haar hand aan wat ze voor hem meegebracht had. En hij zei tegen haar, ga in vrede naar uw huis. Zie, ik heb naar uw stem geluisterd en ben u ter wille. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en in het bijzonder onderstrepen het middelste gedeelte van vers 26 en vers 29. Waar Abigaël zegt, het is de Heere die u verhinderd heeft tot bloedschuld te komen en dat uw eigen hand u verlossing schenken zou. Wanneer er een mens opstaat om u te vervolgen en naar het leven te staan, zal het leven van mijn Heer veilig zijn in de buidel van de levende bij de Heere, uw God. Het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren midden uit de holte van de slinger. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we nog zingen en wel van op toonhoogte 345. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij zegt dat hij ieders kaarsje ziet. Hij zegt ons ook dat het zo donker is. Op toonhoogte 345. Meester des Heren, ken je hem nog? Die man met 3000 schapen en 1000 geiten. De man van wie er in de Bijbel geschreven staat dat hij hard was en slecht in zijn optreden. Nabal heette hij. Dwaas betekent zijn naam. Getrouwd met Abigail. Wat dat huwelijk voorstelde, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat Abigail van haar man geen hoge pet op heeft. Dat heb je wel eens. Hoogmoedig en stoer stelt hij zich op tegenover de knechten van David, toen zij hem om een gunst kwamen vragen. De knechten van David die hadden de herders van Nabal beschermd. En ja, op een gegeven moment zitten ze zonder eten en willen ze graag wat eten hebben. En als antwoord zegt Nabal dan die uiterst onverschillige en hoogmoedige woorden: wie is David en wie is de zoon van Isaï? Er lopen vandaag zoveel van die losgebroken slaven rond. Nou, als dat antwoord overgebriefd is aan David, wat gebeurt er dan? Dan slaat bij David de vlam in de pan. Want ja, je zult zo bejegend worden. En je zult zo neergezet worden, betiteld. Ver beneden pijl. Ga je zo met elkaar om? Ja, ja, schelden doet geen zeer, zeggen we dan. Maar ondertussen vechten we elkaar de verbanden uit waarin we het juist zo goed konden hebben met elkaar. En het tekent hier Nabal ten voeten uit, hoe die is in hart en nieren. En het antwoord van zo'n dwaas maakt David dus blind van woede. Dat is herkenbaar, hè? Vind je niet? Voor je het weet, dan trap je erin, in allerlei listen van de boze, die die gebruikt om je des duivels te maken. Van de duivel betekent dat. Vandaag de dag zeggen we wel eens dat mensen korte lontjes hebben. Er hoeft maar dit te gebeuren. Nou, het was bijna gelukt hoor, bij David. Hij weet zich niet meer te beheersen. En dan wordt er maar op losgeslagen, er wordt niet meer gecommuniceerd. Dan ben je geen heer meer over je eigen doen en laten. En je laat een blinde woede toe in je leven. Het lijkt haast wel op de verzoeking in de woestijn. Niet meer nadenken, maar klakkeloos reageren. Wat dan belangrijk is om dat te voorkomen, is denk ik heel dicht leven bij God. Heel goed luisteren, blijven luisteren naar zijn woord. Dat deed Jezus ook, toen hij verzocht werd in de woestijn. Hij ging geen nietes-welles spelletje aan toen hij verzocht werd om zo jezelf maar in stand te houden tot je eigen genoegen, tot je eigen eer. Maar hij liet het woord van God aan het woord komen. Weet je ervan? Vast wel. Waarvan? Nou, of je echt vertrouwt op God die helpt in nood, of dat je een doe-het-zelver bent die probeert om God te vervangen. In plaats van dat je naar hem verwijst en het van hem verwacht, denken, zeggen, ik weet zelf wel hoe het moet en hoe ik het doe. En ik help mezelf wel. En ik wil door niemand geholpen wezen. Hoe werkt dat in de praktijk? Nee, je staat daar niet altijd bij stil, maar gewoon in het leven van elke dag moet je jezelf steeds weer de vraag stellen. Eigenlijk bij elke keus die je maakt, is de keus die ik nu ga maken, doe ik die nou met het oog op mezelf? Of doe ik die met het oog op God? Mezelf of God? Nou, denkt er misschien iemand, dan word je toch moe van? Als je dat steeds weer moet bedenken, jezelf of God? En schiet toch ook niet op om telkens weer, voordat je keuzes maakt, daarbij stil te staan en je dat af te vragen? Oké, maar waar draait het dan om in je leven? Is dat dan om God of is dat dan toch om jezelf? We zijn bij de 17-plus catechese al een aantal keren bezig geweest met Jona. En op een gegeven moment dan stelt God de vraag aan Jona, die zo gloeiend boos was omdat die stad Nineveh, Mosul, niet werd omgekeerd. Maar de mensen hadden naar zijn preken geluisterd en ze hadden zich gewend tot God. En toen ze dat dus deden, waardoor die omkeer van Nineveh niet doorging, toen was Jona zo verontwaardigd en zo boos dat hij tegen God zegt, ik wist het wel hoor, ik wist het wel dat u genadig zou zijn. En ik wist het wel dat u uw hand over uw hart zou strijken. En haast verbeten bijt hij dat dan de Heere God toe. En dan stelt God hem de vraag van, Jona, ben je nou terecht boos? Is je toorn terecht ontstoken? Is je boosheid nou op zijn plek? Want de overwinning die was aan Gods kant. En de teleurstelling was aan de kant van Jona. En wat viel het hem aan? En wat heeft hij daar dan zich weinig in de hand? En wat misgunt hij God echt alle eer? En dan mag je je wel eens afvragen, hoe staat het nou met mijn eigen ik? En waak je er daarbij dan ook voor dat je geen speelbal wordt van de boze? We bidden dat ongetwijfeld wel eens met de woorden van het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking. Nou, zoek het dan ook niet op. David, die brengt zich en met hem het grootste gedeelte van zijn mannen in de hoogste staat van paraatheid. En bewapend met hun zwaard trekken ze richting Nabal. Alleen via een personeelslid van Nabal krijgt zijn vrouw Abigail dus het bericht van, het gaat niet goed. David heeft boze plannen. En dan wordt er in korte tijd heel veel georganiseerd en geregeld. En dan het mooie is, hè? Het mooie is dat ze niet handelt omdat ze zichzelf in gevaar ziet, maar omdat ze in feite David in gevaar ziet. En zijn koningschap in gevaar ziet. Hoe weet ze dit, hè? En hoe zegt ze dit? Hoe uit ze dit? Ik denk dat je moet zeggen, God werkt. Zie je dat? God werkt door deze vrouw van Nabal heen. Tuurlijk, ze kan David heel goed begrijpen. Ze is immers de vrouw van deze Nabal. En die onbesuisde lompheid waarmee die David tegemoet is getreden, die zal haar ongetwijfeld niet onbekend voorgekomen zijn. En natuurlijk, ze kan daarom David heel goed begrijpen. En dat merk je ook uit dat gigantisch grote geschenk dat ze meeneemt voor hem. Een enorme berg, echt een berg voedsel. Daar had David immers om gevraagd. Maar ook wat de moed van deze vrouw. Want zie je hoe ver ze gaat? Ze stelt zich op als borg. De schuld van haar man, die dwaas, die ze echt niet hoog heeft staan, haar man, die schuld die neemt ze op zich. Ze zegt, op mij rust de misdaad. Moet je nagaan dat ze nergens van wist, dat ze er totaal buiten stond en dat je dan zegt, hier staat de schuldige. Op mij rust de misdaad. En zo stelt ze zich borg. Heeft Jezus Christus zo ook niet zijn werk volbracht door als borg op te treden? Tussen zijn vader En tussen ons als zondaren. Op de bres gesprongen voor ons. Aan het kruis gehangen voor ons. En als het ware gezegd, op mij met een hoofdletter rust de misdaad. Ik neem de schuld voor mijn rekening. Hier dus Abigail. Ze neemt de schuld op zich terwijl ze haar man laat vallen. Nee, echt, ze heeft geen goed woord voor hem over. Schenk geen aandacht aan deze verdorven man. Zoals hij heet, zo is hij ook. Dwaas. Rijke dwaas. Maar arm, in feite. Arm, in alle opzichten. Abigail springt er dus op een heel wonderlijke manier tussen. Want ze wil David koning laten zijn. En ze wil zo ook, zonder dat ze het weet, de weg naar de Messias openhouden. David die mag de weg naar Jezus Christus, in wiens voorgeslacht hij blijkt te zitten, niet blokkeren met zijn bloedschuld. Het is heel opmerkelijk, dat woord dat valt hier nogal een paar keer in wat we lazen. Alleen, als je kijkt in het Hebreeuws wat er staat, dan staat er niet meer als het woordje bloed. En eigenlijk geen bloedschuld dus. De Heere heeft u verhinderd tot bloed te komen. En daar zit achter dat bloed het leven in zich heeft. Wie een ander doelbewust doodt, vergiet bloed. En brengt dus bloedschuld over zich. En bloedschuld is eigenlijk hetzelfde als moord. Denk maar aan Parijs. Wie bloedschuld op zich heeft geladen, wie moord op zijn geweten heeft, is besmet. En wat ben je flink als je je dan uit de voeten maakt door jezelf op te blazen. In de verwachting het beter te zullen krijgen. In Israël gold het zo dat wie bloed aan zijn handen had van medemensen die verontreinigden het land, totdat op hem de schuld gewroken zou zijn door middel van de bloedwraak. He, zo ging dat in Israël. Oog om oog en tand om tand. Wat jij mij aandoet, doe ik jou aan. En je merkt wel, dan kun je dus nog even. Maar dat is niet meer van deze tijd. Toch? Ja, wacht even. Wij leven net zo goed in een afrekencultuur. Ook in Nederland. Met of zonder bloedvergieten. Alsof het dan klaar zou zijn. David die heeft ooit ook eens voor zo'n heet vuur gestaan. Bij Saul in de spelonk. Hij had hem kunnen doden. Om zodoende zelf koning te worden. En Saul heeft dat achteraf ook door. En hij zei tegen David. Je hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt. Want de Heere had mij in jouw hand overgeleverd. Maar je hebt mij niet gedood. Je zult maar bloed aan je handen hebben. Het recht in eigen handen hebben. En dan met of zonder bloed, maar het ligt zo voor de hand. Hè? Om het recht in eigen hand te nemen. Om er maar op te slaan. Om maar raak te meppen. Om vooral niet onder te doen voor de ander. Zeker niet voor elk ander. Wees toch vooral niet de minste. En dan kijk ik naar Abigail. In feite is zij heel geestelijk ingesteld. Abigail die ziet dit als een ingrijpen van God. De Heere heeft David behoed. En om Gods wil is dit niet gebeurd. En en als het ware hemelt ze David helemaal op. En ze laat haar eigen man Nabal vallen. Dwaas, die zelf de baas wil zijn. Die zelf de dienst wil uitmaken. Die zelf steeds in zijn hart zegt in feite, er is geen God, want die God ben ik zelf. Terwijl Abigaël hier haast preekt aan het adres van David, dat er wel een God is. En dat hij David in bescherming neemt. En dan moet je zien hoe ze dat zegt. Haast dichterlijk, poëtisch. Het leven van David zal veilig zijn in de bundel, in de buidel van de levende bij de Heere. Een prachtige uitdrukking. Als je leven veilig is in de buidel van de levende bij de Heere. Die uitdrukking vind je nergens en anders meer in de Bijbel. Hij komt maar één keer voor en dat is hier. En het is daarom zo bijzonder dat dit eigenlijk een belijdenis is voor elke dag. Ook voor vandaag. Je bent je leven alleen maar zeker in de buidel van de levende bij de Heere. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als er dingen gebeuren zoals die vrijdagavond gebeurd zijn in Parijs, dan beklemt de angst je. Mij wel. En de interviews die gehouden worden en getoond, waarbij mensen zeggen van ja, het kan elke dag en het kan elk moment en het kan ook overal gebeuren. Dan denk ik, ja, hoe zeker ben je nog je bestaan? En dan troost me dit om te lezen. Je leven is veilig in de buidel van de levende bij de Heere. Kinderen weten wel wat een kangoeroe is, en het bijzondere van een kangoeroe. Grote achterpoten, grote sprongen, stevige staart. Australië. Het bijzondere van een kangoeroe is dat het een buideldier is. Voor op de buik hebben de vrouwtjes een huidplooi. En daarin vervoeren ze haar jong. Dat wordt daar in die buidel gevoed en opgevoed. Soms wel zit het er een jaar lang. En dat is een heel teer beeld. Nou, dat beeld van die kangoeroe, dat kwam bij mij als eerste over toen ik dit las. Dat je leven alleen veilig is in de buidel van de levende bij de Heere. Maar toen ben ik eens verder gaan kijken. En dan wordt er hier echt geen kangoeroe bedoeld. Ook al is dat een heel veilig en teer beeld. In de Bijbel is de buidel vaak een soort tas voor kostbaarheden, voor geld of voor goud. Teerbeeld dus, maar ook een kostbaar beeld. Maar ook daar moeten we eigenlijk van af. Want er is nog een andere betekenis aan dat woord buidel. Dan gaan we nog een stapje verder en dan komen we eigenlijk op het terrein van David's jeugd. Zo'n buidel is ook de tas voor de kiezelstenen die een herder bij zich droeg. En wat deed hij daarmee? Die gooide die naar de schapen, niet om zijn beestjes dood te gooien, maar om een afgedwaald schaap te laten schrikken, zodat het weer terugkwam naar de kudde toe. Met het oog op zijn eigen leven werd er in zijn buurt een steentje gegooid. En eigenlijk denk ik dat we als het gaat om de buidel van de levende in die richting moeten denken. Zeker ook als we lezen dat het tweede gedeelte van vers 29 melding maakt over het leven van de vijanden dat door God wordt weggeslingerd uit de holte van de slinger. Merk je het dat Abigaël hier maakt? Ben je dichtbij en in de buidel van de levende bij God? Ook al zit je dan als steentjes bij elkaar. Of ben je zo'n weggeslingerde steen? Weg bij God vandaan. Weggeworpen. De dwaas die in zijn hart zegt, er is geen God. Ja, die heeft niks met God. Dat is erg hoor. Als je niks hebt met God, terwijl God wel alles met jou, met hem, met haar heeft willen hebben. En ook alles voor hem of haar heeft willen doen. Je ziet dat in de dagen van Jezus ook de mensenmassa die zich eigenlijk verdwaast van Jezus, de goede herder wil afmaken en niet anders weet te roepen dan weg met hem. Kruist hem. Hem moeten we niet. En je wil niet weten wie daar allemaal bij stonden. Afscheid nemend van Jezus. Ze konden hem wel missen. Ze wilden zijn bloed zien. Zijn offer. Zijn dood. Maar ze waren met hem niet rijk. Dat zal mij niet gebeuren. Oh nee? Weet je hoe sterk de benen zijn die deze weelde van God kunnen dragen? Het geschenk van Jezus Christus. En om door hem alleen in de buidel, in de tas van de levende bij God te vertoeven. Nee, dat zijn geen sterke, stoere benen. Maar dat zijn knikkende knieën, die van tijd tot tijd ook gebogen zijn. Dat zijn gebogen hoofden die het zeggen en zingen. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam geven we de eer. David, die is Abigaël dankbaar. Maar bovenal God. Hij heeft David verhinderd om kwaad te doen. En Abigaël is daarbij het instrument geweest in zijn hand. Want dat ligt zo vaak voor de hand. Om het recht in eigen hand te nemen, hè, en om eigen rechter te zijn. En om gauw te oordelen en te veroordelen. En wat Abigaël hier doet, is eigenlijk tegengesteld aan wat Eva destijds deed in het paradijs bij Adam. Eva die had gegeten. En op haar manier haalt ze ook Adam over. En haalt ze ook Adam bij God vandaan. Ze laat hem proeven van die vrucht die ze geplukt had in ongehoorzaamheid aan God. Het woord van God nam ze niet serieus. Had ze aan de kant geschoven. Op een satanische manier. Ga je eigen gang toch maar. Ga af op wat je er zelf in ziet en voelt en hoort. En laat God maar praten en handel er niet naar. Dat was Eva. Abigaël, die houdt het bij het woord van God. Bij de eer van God. En daar brengt ze David bij terug. Onze tijd wordt gekenmerkt door agressiviteit van je welste. Nergens om gaan we voor op de vuist. We nemen het niet en we nemen de benen. In kerk en maatschappij makkelijk zat. Maar hou nou de weg naar Jezus Christus is open in je leven. Praat daarover met elkaar. Op kringen en aan de keukentafel. En waak voor agressiviteit, voor haat en nijd, oneenigheid. Eenheid, broeders en zusters, eenheid. Dat kenmerkt ons als gemeente van Jezus Christus. Wereldwijd. Maar hier ter plekke niet minder. En dat betekent, we zien elkaar. We spreken elkaar. We wijzen elkaar de weg, de waarheid en het leven. Ten leven. Dan weet ik me veilig in de buidel van de levende bij God. Wat er ook gebeurt. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 139, de versen 1, 12 en 14. Niets is zo opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Vers 12, stel hun hoogmoed perk en paal, zij honen u door snode taal. En vers 14, doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik tot uw eer beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden de weg van de zaligheid betreden. 1, 12 en 14 van Psalm 139. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, we danken u te mogen schuilen bij u. En wat is dat een heerlijke uitdrukking. Veilig te zijn in de buidel van de levende bij u. U te kennen. En wat u gedaan hebt en doet. En wie Jezus Christus is. Die als borg zijn eigen leven heeft weggegeven. Hoewel hij schuldeloos was, zondeloos. En toch gold als betaalmiddel dat geld voor u. Een ander offer neemt en nam u geen genoegen mee. We mogen het doen met hem in het geloof. En we danken u ervoor dat u echt alles in het werk hebt gesteld. Zo lief had u de wereld. Opdat ieder die in hem gelooft niet sterft maar leeft. Niet weggeslingerd wordt als een kiezelkei. Maar veilig opgesloten in de buidel bij u. Heere God, wat is uw zorg onnoemelijk groot. Voor een ieder onzer, of we nu groot zijn of klein, jong of oud, ziek, gebrekkig of vitaal en gezond. U wilt er zijn en u bent er ook. We kunnen u er niet genoeg voor danken. En we kunnen het er ook niet genoeg over hebben. En toch is het zaak om dat wel te doen. Opdat uw naam verheerlijkt wordt, groot gemaakt wordt. U bent het waard. Heere God, we bidden u. Laat zo uw woord zijn loop hebben onder ons. En dat we het er ook over blijven hebben. Ook buiten de zondag om. Maar dat het in ons leven van elke dag die plaats heeft. Waardoor u ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding. En wij ons op de knieën begeven. Klein voor u. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood. En dat die nood zo plotseling immens groot kan zijn. We werden ermee geconfronteerd. En daarom bidden we u ook. Voor alle nabestaanden van degene die bij dit bloedbad het leven lieten. We bidden u voor allen die nog in min of meer kritieke toestand in de ziekenhuizen vertoeven. We bidden u voor allen die ontzet raakten van deze aanslagen. Heere God, hoe dwaas kunnen mensen zijn. Geef dat ze daar toch niet in volharden. Maar leren liefhebben. Niet omdat wij dat willen, maar om Jezus wil. Heere God, geef zo vrede op deze aarde. Die niet door wapens bereikt wordt, maar door uw Zoon Jezus Christus. Doe ons zien op hem. We bidden u voor degenen die ziek zijn of mankerende. Geef Heere God uw nabijheid te ervaren bij mevrouw Hommerson in Vrijthof. Als ook bij Arend van Hal in Bos en Duin. Als ook bij al die anderen die thuis vertoeven, herstellende zijn of nog onder behandeling op uitslagen wachten. Laat in ieders leven waarin het spannend is en niemand heeft zijn bestaan in de hand, toch ook de kleinheid uitgezegd worden naar u, die grote God. En dat we dan niet ons veilig weten bij onszelf, maar in uw nabijheid. In de buidel van de levende. Heere God, we mogen ook onze dank voor u neerleggen. Dat de broeders van de Berg, een Leenman, Roodbeen en Thijssen, hun benoemingen mochten aannemen. Wilt u hen bekwamen, nabij zijn en sterken in de roeping waarmee ze geroepen werden. We bidden u ook voor broeder Buis, die zijn benoeming tot diaken niet kon aanvaarden. Geef hem ook rust over zijn beslissing. En geef dat deze ene vacature toch ook binnenkort mag worden vervuld. En laat ons zo ook, ziende op u, levend onder die grote ambtsdrager Jezus Christus, onze weg mogen vervolgen aan zijn hand. Want zonder hem kunnen we niet. Heere God, we bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Geef dat we daarvoor ook mogen geven. Voor het werk van de GZB bijvoorbeeld. Maar ook onze aandacht. Als daar de Alpha-cursus regelmatig wordt gegeven, ook in ons midden, dat we elkaar daartoe mogen opwekken om bezig te zijn met de dingen van u en elkaar ook zo te wijzen op hem die voorop wil in ons leven en ook voorop gaat. Laat uw woord zijn loop hebben, dichterbij en verder weg, opdat u gekend wordt en erkend. Heere God, neem ons zo in uw hoede, ook als we weer naar onze huizen gaan, knop van de kerkradio uitzetten, maar wees ons ook nabij als we opnieuw de gelegenheid ontvangen om onder het geklank van uw woord weer samen te komen vanavond. Geef ons ook dan onze verantwoordelijkheid te verstaan tegenover u, de God die leeft en ons zo graag in die buidel heeft. Veilig en wel. Troost allen die met verdriet door het leven gaan. Geef, Heere God, dat we mogen merken dat u het bent die tranen droogt, die erbij wil zijn en die ook sterkt en nieuwe krachten geeft. We vragen het alles van u, o God, wetend dat wij met lege handen staan en ze zijn nog bevuild ook, maar wil ons horen, niet om ons of iets in ons, maar om Jezus wil alleen, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de eerste rondgang voor het binnenlands diaconaat, de tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters en de derde rondgang voor het bouwfonds. Ook de zendingsbussen hangen bij de uitgang van de kerk voor de gereformeerde zendingsbond. Bevelen we hartelijk in uw milddadigheid aan. Daarna willen wij gaan zingen van op toonhoogte 185, Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet me leven en maakt me vrij. Op toonhoogte 185. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.